Welkom bij Doorbraak Boekenkast. In deze aflevering hoort u auteur Harry de Pape aan de slag met zijn boek De Twee Kanten van het Kanaal. Dit is het laatste deel van een driedelige podcast over zijn boek. In de laatste episode focust Harry de Pape op de invloed van de Nederlanden op de Engelse taal, schilderkunst en bouwkunst.
Dit is jammer genoeg de laatste aflevering van de podcastreeks De Twee Kanten van het Kanaal, een geschiedenis van Engeland en de Nederlanden. Een reeks waarbij de bedoeling was u een beeld te geven op de onderlinge relaties tussen de Nederlanders, in de breedste betekenis van het woord, en de Engelsen. De voorbije twee afleveringen boden vooral een negatief beeld van die onderlinge relaties. U zou zowaar de indruk krijgen dat we vooral gevochten hebben tegen de Engelsen, of dat we vooral slecht werden behandeld als migranten in Engeland. En toch is dat niet helemaal juist. De Engelsen beschouwden de Dutch of de Flemings of de aliens of de strangers, zoals ze werden genoemd, niet zomaar als scum. Scum is een Engels woord dat nogal negatief is. Scum komt nogthans een Nederlands woord schuim. En dat schuim dat zit op ons bier, waar we allemaal trots op zijn. En het Engelse bier, waar we toch in Vlaanderen iets minder fan van zijn dan de Engelsen, dat kent wel zijn oorsprong in onze gewesten. Het was een importproduct. Vanaf de 15e eeuw zie je dat vanuit het graafschap Vlaanderen een nieuw soort drank wordt geïmporteerd. Beer. Bier dus. Het was voor de Engelsen, die aanvankelijk vooral ale-liefhebbers waren, dat is een mengsel van mout, water en gist, vooral een product, dat bier was vooral een product om snel dronken te worden. En eerlijk gezegd, als je vandaag kijkt naar het Engels gedrag met bier, lijkt het nog altijd dezelfde houding te zijn. Je moet vooral snel dronken worden. Bier werd heel snel populair in Engeland, ook al was het een product van de aliens dus. Hendrik de Vijfde, Henry de Vijfde, waar Shakespeare ook over gedicht heeft, die zal bijvoorbeeld wanneer hij in een volle 100-jarige oorlog dus het Franse Rouen belegerde, 300 vaten bier laten overkomen vanuit Engeland. Ten vergelijking, hij laat maar 200 vaten ale overkomen. Dus de Engelse soldaten genoten al volop van bier, het importproduct. In 1436 verkregen de Vlaamse brouwers in Engeland een bijzondere toestemming om in Londen, ondanks alle tegenstand die daar toch op bestond, bier te kunnen brouwen. In het dorpje Pleiden bij Winchelsea is in de kleine kerk met een spitse toren gewijd aan St. Michael een tombe terug te vinden waarop staat: hier is begraven Cornelius Zoetmans, bid voor de zielen. Dat staat op het graf. Het is een Nederlandstalig graf in een Engels dorpje. De ornamenten op de tombe verwijzen ook naar zijn brouwerschap, namelijk twee vaten. Tegen het midden van de 15e eeuw werd hop massaal ingevoerd in Winchelsea en Rye. En bier werd zo een belangrijk handelsproduct in die regio in Zuid-Engeland. Zo ontstond ook de nood aan controle en regelgeving, uiteraard. De brouwers uit die tijd hadden Nederlands klinkende namen zoals Gerard Schoneburg of Edward de Wijze. Op het platteland bleef ondanks het succes nog wel veel achterdocht bestaan tegen bier. In Shrewsbury bijvoorbeeld verbood men in 1519 het gebruik van wicked and pernicious wheat hops, verwijzend dus naar het hop in het bier. De bierindustrie groeide vanaf de jaren 30 van de 16e eeuw uit tot een nationale industrie. De hopvelden rond Maidstone zijn hier eeuwen nadien vandaag nog steeds getuigen van. Hops, Reformation, Bay and Beer all came to England in a single year. Dat is een oud Engels gezegde. Het eerste hopveld in Engeland werd rond 1540 aangeplant in Little Chart in Kent. De buitenlandse brouwers werden een welvarende klasse in Engeland. Ze introduceerden ook nieuwe woorden in het Engelse taalgebruik, zoals ik al vermeld heb. Scum, ook het woord beer en brewery komen vanaf dan in het Engels. Het woord booze is ook van middel-Nederlandse oorsprong. In onze gewesten stond het woord buizen voor zwaar drinken. En denk dan ook later, met de Hollandse zeevaart krijg je ook andere woorden die deel worden van het Engels, zoals brandy, brandewijn, gin van Genever. Trouwens, veel vroeger, de Vlaamse huursoldaten die al vanaf de 11e eeuw in Engeland aanwezig waren, die hadden trouwens al een vrij slechte reputatie wat drinken betrof. Een van hun favoriete marsliederen klonk toen in Engeland als volgt: Hop, hop, willeke hop, England is mine and thine. En werd dat gezang te veel, dan beval de legerleider: Doe de tap toe. Ja, letterlijk, zwijg, gedaan met lawaai maken. Of tap toe. En in het Engels wordt dan tattoo. Hè? En zo krijg je, denk maar aan de Edinburgh tattoo, een apart begrip in de Engelse taal. Onslaught en sloten, woeste aanval en slagpartij, is ook een erfgoed van die Vlaamse soldaten. Net zoals plunder en booty, buit. Een schurk komt trouwens dan weer uit de Hollandse zeevaarttaal. Een schurk komt dan weer terug in, uit de dierenwereld als schurk shark, de schurk der zee. In de 16e eeuw zal een Antwerpse diplomaat met de naam Emanuel van Meteren dan ook vrij arrogant uiten: Engels is niets meer dan gebroken Nederlands. Nu, er zijn nog andere leenwoorden die vanuit het Nederlands aanwezig zijn in het Engels. Dus niet enkel vanuit drank komt dat in het Engels terecht. Ook niet vanuit de zeevaart, zoals al vermeld, maar vanuit een andere hoek. Denk aan woorden als ghost en plague. Dat zijn leenwoorden uit het Nederlands. Het eerste geest en het tweede plagen. Ze werden samen met booty trouwens in het Engels binnengebracht door een zekere William Caxton. Dat is Engelands eerste drukker. Hij gebruikte in zijn werken veel Nederlandse woordenschat. De drukker verstond zeer goed de taal van de Lage Landen, want hij leerde zijn stijl dan ook in onze gewesten. Het is dan ook geen verrassing dat hij de woordenschat zeer goed kende en dat die woordenschat ook opdook in de Engelse werken die hij drukte. Caxton werd rond 1420 geboren in het graafschap Kent. Als leerling van een lakenhandelaar trok hij naar Brugge. Ongeveer 30 jaar verbleef hij dus in onze contrée. In 1446 startte de Engelsman zijn eigen zaak en hij trad in 1453 toe tot de Mercers Company van Londen. King Edward IV vergunde de Engelse handelaars in Brugge om hun gouverneur zelf te kunnen kiezen. Je had ook een Engelse gilde in Brugge. En Caxton nam die functie van gouverneur op. De lakenhandelaar genoot hoog aanzien in de Engelse gemeenschap en hij trad ook regelmatig op als ambassadeur van de Engelse koning zelf. In 1464 bijvoorbeeld sprong een handelsakkoord tussen de Bourgondische Nederlanden en Engeland af. Philips de Goede verbood het Engelse laken in zijn territorium op dat moment, waarop de Engelse overheid elke import van Vlaamse producten tegenhield. De bestraffing van illegale handel in Vlaamse producten, dat werd dan de bevoegdheid van William Caxton. Ondanks zijn drukke bezigheden vond hij nog de tijd om een vertaling uit te schrijven van de Recueil des Histoires de Troyes, een populair werk van Raoul Lefebvre aan het hof van de Bourgondiërs. De mythe van Troje was in die periode bijzonder hip en populair. Enkele eeuwen ervoor had een zekere Geoffrey of Monmouth geschreven hoe een zekere Brutus, de kleinzoon van Aeneas van Troje, zich in Engeland zou vestigen. Hij werd meteen dan volgens de mythe de eerste koning van Britannia. Dit verhaal over Brutus was zo geliefd dat toen prinses Margaret of York naar de Nederlanden trok om er met Karel de Stoute te trouwen, zij voer op het schip de New Ellen, verwijzend naar de nieuwe Helene van Troje. Tijdens hun huwelijksfeest was trouwens de Trojaanse oorlog ook een thema. Maar even terug naar Caxton. Caxton die had contact met die Engelse prinses die in onze Nederlanden verbleef. Hij vroeg aan de prinses van York zelfs om advies bij zijn vertaling van de Recueil des Histoires de Troyes. In 1471 maakte William Caxton kennis met het fenomeen van de drukpers in Keulen. En 3 jaar later drukt hij zijn vertaling in Brugge bij de Brugse drukker Collard & Mansion, het eerste Engelse drukwerk in de geschiedenis. U hoort het goed. Het allereerste Engelstalige drukwerk in de geschiedenis werd gedrukt in Brugge. In 1476 startte Caxton zijn eigen drukkerij in Londen, de eerste van het land. Op 18 november 1477 drukte hij het eerste werk op Engelse bodem, The Dicts or Sayings of the Philosophers. Het papier waarmee hij werkte werd geproduceerd in de Lage Landen. En met zijn drukwerken introduceerde Caxton woorden zoals butter en tattle. Butter, boter, tattle komt van tateren. Tegen het jaar 1500 werden er in de Lage Landen tegen 2000 boeken gedrukt. In Engeland bedroeg het aantal om en bij de 360 boeken. Daarvan waren er 45 vertalingen van Nederlandse boeken naar het Engels. De Imitatione Christi van mysticus Thomas a Kempis kende enorm veel succes. Vandaag nog steeds bewaart het British Museum in verschillende edities van dat werk. Engeland vormde dus een belangrijke afzetmarkt voor de drukkers in Van de Lage Landen. De werken van de belangrijke reformatiefiguur en bijbelvertaler William Tyndale, deze theoloog leefde in Antwerpen en op aanbeveling van de Engelse geestelijkheid werd hij in Vilvoorde gewurgd en op de brandstapel gezet omwille van zijn heresieën, wel, zijn drukwerken werden verzorgd door de Antwerpse drukker Jan Hoogstraten. De eerste volledige Bijbel, vertaald door Miles Coverdale, dus de volledige Bijbel in het Engels, in 1535, kwam eveneens vanuit Antwerpen, met de financiële steun van handelaar Jacobus van Meteren. Over het hele Koninkrijk Engeland vond je boekprinters die vanuit onze gewesten emigreerden naar Engeland. Henry Frankenberg en Bernard van Stondo worden genoemd als de eerste buitenlandse boekhandelaars in Engeland. William Caxton vormde dus de grote uitzondering met zijn drukwerk, want hij was Engels. Ook de universiteiten van Oxford en Cambridge waren afhankelijk van de Lage Landen. En naast het drukken van boeken betrof dat ook het aanleveren en het verkopen ervan. De Vlaamse Frederik Egmond en de Brabander Joyce Pilgrim waren de eerste drukkers van Oxford. Voor Cambridge is dat John Sibberg uit Keulen, die na jaren in Antwerpen te hebben geleefd naar de Engelse universiteitsstad trok. De Universiteit van Cambridge duidde in 1534 drie mannen aan als de officiële boekverkopers van de universiteit. En zij heten Nicholas Spierink uit Antwerpen, Zege Nicholson uit Maastricht en de Limburger Gerrit Gottfried. Rond 1540 voltooide de Gentenaar Simon Benning zijn zoveelste illustratie in een getijdenboek. Zijn atelier in Brugge genoot bekendheid over heel Europa en vorsten behoorden tot zijn voornaamste klanten. Getijdenboeken hielpen bij de dagelijkse geestelijke oefeningen en de zuidelijke Nederlanden genoten een uitstekende reputatie in de productie van deze boeken. Benning's getijdenboeken bevatten ook stevast verluchte bladzijden die de maanden van het jaar uitbeelden. Zijn boek van circa 1540 bevat een interessante versiering bij de maand september. Onderaan staan kleurrijk geklede mannen op een speelveld. Op de achtergrond zie je een schuur waar iemand in de deurgat staat te kijken naar de vier mannen op het veld. Een kip loopt ertussenin. Drie van de vier mannen houden een soort van golfstok vast. Er liggen vier ballen op de grond. Drie donkere en één witte. Een rood geklede kerel zit gebukt en probeert met zijn gekromde stok een bal in een gat, een put, te slaan. Hij is aan het putten. De maand september in het getijdenboek werd versierd met mannen die golf spelen. Golf dus. De eerste Schotse afbeelding van het golfspel dateert van 1746. Veel later dus. In de Nederlanden zijn er meer dan 400 afbeeldingen die dateren van daarvoor. Zoals de afbeelding uit 1540 in het getijdenboek dat nu bewaard wordt in het Londense The British Museum en dat bekend staat als The Golf Book. Er zijn verschillende ordonanties bekend van Zuid-Nederlandse steden die het spel met de golf aan banden wilden leggen. In 1360 beveelt de stad Brugge dat item wie met kolven zolt es om 20 skel of op hare overste kleed. Het spel verstoorde de orde, vonden de stadsmagistraten. Er sneuvelde immers nogal wat vensterglas. En dus moesten spelers, althans in Brussel, een geldboete betalen of vreemd genoeg hun bovenkleding afgeven. Men kon die later dan wel terugkopen. Na verloop van tijd werden er specifieke speelvelden toegewezen. Wie precies het golfspel uitvond, weet niemand zeker. Wel bestond er al vrij vroeg een wisselwerking tussen Schotland en de Nederlanden. Interessant daarbij is dat het spel gespeeld werd aan de Schotse oostkust, de kuststrook aan de kant van de Nederlanden, terwijl golf in het westen van Schotland pas later tegen de 19e eeuw opdook. Al van in de late 15e eeuw exporteerden de Nederlandse havensteden volop golfclubs en golfballen naar Schotland. Dit was zo succesvol dat de Britse koning Charles I in de 17e eeuw de verdere invoer van Vlaamse clubs verbood. Koop Schots, luidde het devies. Om de een of andere reden stopte de enorme populariteit van het kolfspel in de Lage Landen abrupt rond 1700. Aan het einde van de 18e eeuw drukten de Schotten het golfspel dicht tegen de boezem. De Schotten schonken het golfspel aan de wereld, maar ze leenden het van hun Vlaamse neven. De invloed van de schilderkunst van onze contreien op de Engelse kunst is niet te overschatten. Onder de Tudor-koning Henry VIII maakte Duitse Hans Holbein furore. Zijn portretkunst is ontegensprekelijk schatplichtig aan de Antwerpse school van Quinten Matsys. Holbeins portretten van Hendrik VIII en van Erasmus zijn overbekend. De Brugse Levina Teerlink volgde Holbein in 1545 op als hofschilder. Ze werd de Royal Paintrix bij achterinvolgens Hendrik VIII, zijn zoon Edward VI en dochters Bloody Mary I en Elizabeth I. Ze had Blankenbergen verlaten voor Londen. Levina Teerlink verdiende zelfs meer dan Holbein, haar voorganger. Vooral haar miniatuurportretten van onder meer Lady Catherine Grey en Elizabeth I bleven bewaard. De derde echtgenote van Henry VIII, Lady Jane Seymour, nam Susanna Horenbout in dienst als schilder. Een jonge Susanna verliet Gent toen haar vader, Gerard Horenbout, aangenomen werd om kunstenaar te worden aan het hof van de Engelse koning. Susanna was ook in dienst van de volgende echtgenotes van Hendrik VIII, Anne van Kleef en Catherine Parr. Er zijn geen werken overgebleven van Horenbout, hoewel het kan zijn dat haar werken met die van haar vader worden verward. De beeldenis van Susanna Horenbout is bekend door een schilderij dat Holbein van haar maakte. De oudste geschilderde afbeelding van het iconische Windsor Castle is van de hand van Hans of Jan Eworth uit Antwerpen. De schilder woonde sinds 1545 in Engeland, waar hij tot zijn dood in 1574 bleef. Het werk Elizabeth I en de drie godinnen dateert uit 1569. Het toont de immer bleke Queen Elizabeth met kroon, globe en scepter. Ze draagt handschoenen, wat uitzonderlijk is, want naar verluid was de koningin vrij trots op haar fijne handen. Ze kijkt naar het tafereel van het Paris-oordeel uit de mythe van Homerus. Elizabeth speelt eigenlijk de knappe prins Paris die moet kiezen wie de mooiste godin is. Hoewel de mythe vertelt dat Afrodite de uitverkoren godin werd, is het in dit schilderij Elizabeth zelf die de mooiste is. De globe die ze vasthoudt doet dienst als de gouden appel van Paris. Op de achtergrond doemt het kasteel van Windsor Castle op. Hans Eworth, of is het Jan, wordt beschouwd als de invloedrijkste portretschilder van Engeland in die periode. Hij maakte ook een beroemd portret van Queen Mary I, waarbij de kunstenaar op een meesterlijke manier de kleding van de koningin weergeeft. Het krioelde van de Vlaamse kunstenaars in Tudor-Engeland. Marcus Gerards, die Elizabeth I schilderde, Hieronymus Custodes, Steven van der Meulen en Arnold van Brouckhorst maakten allemaal furoren in die tijd. We gaan nu naar de tweede helft van de 17e eeuw, waarin het jaar 1666 een cruciale rol speelt. De grote brand van Londen brak toen uit. Het aangezicht van de Londense stad veranderde vrij snel na die grote brand. Een zekere Nicholas Baben had daarbij de handen vol. Het was zijn taak om de stad herop te bouwen. In de jaren voor de brand studeerde Baben in Leiden en Utrecht en hij was daar onder de indruk gekomen van de architectuur en de stadsplanning in de Nederlanden. Een stad als Antwerpen gold daarbij als de standaard, de modelstad. Daniel Rogers, een Vlaams-Engels diplomaat, noemde de stad het Rome van de Lage Landen. En het Antwerpse beursgebouw werd gewoonweg gekopieerd door een zekere Henrike, die uit Antwerpen afkomstig was, door het opnieuw op te trekken in Londen als een Royal Exchange. Die Royal Exchange, een kopie dus van de Antwerpse beurs, brandde ook in 1666 af. Antwerpen zelf verviel na de inname door de Spanjaarden in 1585. Zo schreef de Engelse ambassadeur in 1616 over de imposante Scheldestad: tijdens heel ons verblijf zag ik geen koetsen of ruiters. Niemand van ons gezelschap zag ook maar iets aan koopwaar. Op veel plaatsen groeit gras in de straten. Dat nam wel niet weg dat Antwerpen gedurende de 17e eeuw de handelsplaats bleef voor luxe goederen zoals kunst, juwelen en edelstenen. Het werd ook een toevluchtsoord voor royalisten tijdens de Engelse burgeroorlogen. De hertog van Cavendish huurde bijvoorbeeld in die periode het Rubenshuis van de weduwe van de gevierde kunstenaar. Een Anglicaanse geestelijke die later de Bishop of Worcester zal worden, doopte volop kinderen, begroef doden en vierde Anglicaanse Eucharistie zonder enig beletsel in de Scheldestad voor de Engelse vluchtelingen. De Friese Hans Vredeman de Vries was een grote bewonderaar van de architectuur van het Antwerpse stadhuis en hij beïnvloedde via zijn werken het verdere Engelse architecturale denken. Al vrij snel dook er in Engeland landhuizen op in de Nederlandse stijl of Dutch style. Zo zijn Hardwick Hall in Derbyshire en Wollaton Hall in Nottingham schatplichtig aan Vredeman de Vries uit Leeuwarden. Vanaf het einde van de 16e eeuw viel de populaire rode baksteen op, populair bij de Vlaamse metsers die verbleven in Engeland. Zij bepaalden zelfs het patroon waarin de bakstenen werden gelegd. Zoals bij Ham House in Richmond of Hatfield House in Essex. Die metselstijl met rode bakstenen werd al vrij snel Flanders Bricks genoemd. Kew Palace aan de Thames trok men in die stijl op in 1631 en het kreeg al vrij snel de bijnaam The Dutch House, ook al omwille van zijn typische Nederlandse trapgevel. De gevels die de Nederlanden kenmerkten werden populair op het hele eiland. In de universiteitsstad Cambridge werden rond deze periode verschillende huizen in dezelfde stijl gebouwd. Inmiddels verrees in Den Haag trouwens het Mauritshuis als kroonjuweel van de architectuur van de noordelijke Nederlanden. De Engelse hofmeester en goede vriend van Rubens, Balthasar Gerbier, promootte de Nederlandse architectuur volop. In 1662 pleitte Gerbier voor a new form to the streets of London and the suburbs, as may in a manner equalize those in Holland in neatness. Men was onder de indruk van de netheid van de Hollandse straten. Nicholas Barben nam na de Great Fire of London in 1666 de teugels dus in handen voor de heropbouw van de stad. Barben kwam uit een familie van extreme puriteinen. Zijn vader heette Praise God, hoewel er ook wordt verteld dat hij niet Praise God heette, maar, hou u vast, Unless Jesus Christ had died for thee thou hadst been damned, en dat zou dan zijn voornaam geweest zijn. Nicholas werd een van de belangrijkste bouwheren van het nieuwe Londen en hij nam de Nederlandse architectuur als voorbeeld. Door zijn toedoen raakte Westminster en de vernieuwde City van Londen verbonden, daarbij mee vormgevend aan de wijken de Strand en Bloomsbury. Sir Christopher Wren, de koninklijke bouwmeester, bouwde 51 nieuwe kerken na de brand van Londen. Hij werd in het ontwerp ontegensprekelijk beïnvloed door de bouwstijl van de Nederlandse protestantse kerken. De bouwmeester gebruikte Nederlandse grondplannen en bij de uitvoering van de constructies huurde hij volop Nederlandse vakmannen. De zogenoemde English Baroque, waarvan de nieuwe kathedraal van St. Paul's het pronkstuk vormde, was voor een groot deel schatplichtig aan de Lage Landen. Jean Houblon bezat een imposante woning in Threadneedle Street, niet ver van de Strangers Church in de Londense City. Boven de blauwe voordeur stond een fronton ondersteund door twee Dorische zuilen, waardoor de toegang tot het huis op die van een Griekse tempel leek. Jean's vrouw, Mary, was net als zijn moeder de dochter van gevluchte protestantse Vlamingen. Jean's grootvader was zelf ook gevlucht uit de Lage Landen. De Houblons behoorden tot de prominente families onder de Strangers in Londen. Jean had het ook ver gebracht. Hij was begonnen als sheriff van de stad, maar in 1695 kwam het hoogtepunt van zijn carrière. In dat jaar werd deze telg van vluchtelingen Lord Mayor of London. Het jaar ervoor was hij nog maar benoemd tot Lord Commissioner van de Admiraliteit. En meer nog, tegelijkertijd had koning William III, trouwens Willem van Oranje, hem aangeduid tot de eerste gouverneur van de Bank of England. Jean's broer, Abraham, zou hem later opvolgen. Jean had ook nooit kunnen denken dat de Bank of England zijn benoeming zou vieren door van 1994 tot 2014 zijn beeltenis op de 50 pond briefjes te drukken. De creatie van de Bank of England kwam er onder Nederlandse invloed. De Engelsen namen de banktechnieken over die ontstaan waren in de Lage Landen. Eerst in Huis ter Beurs in Brugge, later in Antwerpen met het beursgebouw en uiteindelijk met de Amsterdamse Wisselbank. Sir George Downing bereidde daartoe de weg. Downing werkte in zijn lange en grillige carrière voor de koninklijke schatkist. Het was daar dat Samuel Pepys, die er ambtenaar was, deze schurk Downing leerde kennen en hem ook een schurk noemde. Downing had in zijn jaren als ambassadeur in Den Haag het financiële vernuft van de Nederlanders opgemerkt. Hij ervoer de Nederlandse Republiek als veel efficiënter en economisch florissanter dan zijn eigen land. Downing schreef: "Het is eigenaardig te zien met welke gewilligheid dit volk instemt met buitengewone belastingen, al zijn hun gewone belastingen reeds hoog. De Nederlandse bevolking financiert het militaire apparaat in functie van de handelsbetrekkingen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De Engelse functionaris raadde de Engelse regering ook aan het Nederlandse model te kopiëren van tolheffing op alle goederen die de Nederlandse havens passeerden samen met de goedkope douaneheffingen aan alle rechtstreekse handelaars met de Republiek." Downing zelf overleed in 1684 en vandaag is er een straat naar hem genoemd waar hij ooit een stuk land had, Downing Street. 10 jaar na zijn overlijden, in 1684 dus, richtte William III, die Nederlander, de Bank of England op met een publiek bijeengebracht kapitaal van 1.200.000 pond. De koning leende dat bedrag tegen een vaste rente om zijn oorlogen te betalen. De Amsterdamse invloed verbleekte en Londen werd een financiële magneet. Het huidige gebouw van de Bank of England, dat oogt als een bombastische Griekse tempel, werd opgetrokken op de plek waar de eerste gouverneur Jean Houblon met zijn gezin woonde. Beste luisteraar, ik wil u van harte danken voor de tijd die u nam om naar deze podcast te luisteren. U heeft enkele fragmenten gehoord die besproken worden in het boek De Twee Kanten van het Kanaal, een geschiedenis van Engeland en de Nederlanden. Uiteraard is lang niet het hele verhaal aan bod kunnen komen, maar dan heb ik maar één goed advies aan u te geven. Wil u dat hele verhaal lezen of te weten komen, dan leest u best het boek. Net zoals deze podcast vat het aan met de Romeinse tijden en het eindigt met de periode rond de Eerste Wereldoorlog. Alvast veel leesgenot en tot een volgende keer.
Dit was het laatste deel van een driedelige reeks van De Twee Kanten van het Kanaal, een boek van Harry de Pape, uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag. U hoorde de auteur zelf aan de slag met zijn boek. U kan dit boek kopen via onze online boekenhandel op winkel.doorbraak.be. Productie van deze podcast was in handen van David Geens voor doorbraak.be.